Kan ik naar Jacobus gaan, broers en zussen? Jacobus. Maar vooral leren we naar Jacobus gaan. Op een gegeven moment spreekt de Heer Jezus tot zijn vader met een... Komt er een diep gevoel van dankbaarheid over hem heen. En we kennen die woorden, dan zegt hij, en Matthäus, je moet daar niet naartoe gaan, 11, 25. Vader, zegt hij, ik dank u dat u deze dingen, bewijzen en verstandigen, hebt verborgen. Maar aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Weet je nou dat hij dat zegt? Wel, daarmee bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet dat hij, of dat de Vader zijn koninkrijk enkel en alleen aan jonge kinderen openbaart. Ja, we weten dat. Dat bedoelt de Heer Jezus mee dat als je zoals een kind komt naar de Heer Jezus, hè, gewillig om te geloven, met een kinderlijk vertrouwen, zeg maar, zo de woorden van Jezus aanneemt en gelooft, ja, dan dat God dan dat verborgen geheim gaat openbaren aan jou. Hè? Dat verborgen geheim die al eeuwen verborgen ligt, zijn koninkrijk, zal hij openbaren aan jou. We kennen dat allemaal wel. Dan ga je ogen open. Maar de Heer Jezus gebruikt hier heel specifiek een jong kind. Als dat gebeurt, je ogen gaan open, wat gebeurt er dan? Wel, dan ga je het koninkrijk binnen. En je gaat Gods koninkrijk ook binnen als een jong kind. Zelfs al ben je 60 jaar als je bekeert, of 70 jaar, je gaat Gods koninkrijk binnen als een jong kind. En je blijft dat ook. Johannesbrief spreekt 18 keer, zegt 18 keer, kinderen, kinderen, kinderen. Ja, we zijn allemaal kinderen. Dat wil dus zeggen, broers en zussen, als je Gods koninkrijk binnenkomt, dat je in een levenslange leercurve zit. Ja, dat je altijd maar bijleert. Het is een leven van leren en bijleren. We zijn kinderen en we zijn leerlingen tot in de kist, zeg maar. En als je natuurlijk, als ik het heb over leren en bijleren, broers en zussen, dan weten jullie ook wel dat ik niet enkel bedoel met kennis verwerven. Ja? Of weten wat dat er in de Bijbel staat, of Bijbelversen van buiten kennen. Dat is kennis, dat is verstandelijke kennis. Als ik het heb over leren en bijleren, dan heb ik het natuurlijk vooral over het toepassen van wat je weet. Het toepassen van kennis. Daar heb ik het vooral over. Kind die naar de kleuterschool gezonden wordt, ja, die wordt daar ook niet naartoe gezonden, juist maar om zijn hoofd of zijn verstand vol te proppen met kennis en met informatie. Nee, veel dingen dat het kind leert, moet het ook stapgewijs gaan toepassen in zijn leven. Waarom? Omdat hij zou kunnen integreren in de maatschappij. Ja, omdat hij goed zou kunnen functioneren in de samenleving. Moet hij die dingen die je leert gaan toepassen. En zo is het ook met ons, broers en zussen, in het Koninkrijk van God. En dan kom ik in de Jacobusbrief, hoofdstuk 1. Jullie weten het waarschijnlijk wel al. Want wat wij als gelovigen horen in de prediking, lezen in de Bijbel, en leren in de Bijbelstudie, dat moeten we gaan toepassen in het dagelijks leven. Vers 22 in hoofdstuk 1 zegt, wees daders van het woord en niet alleen hoorders. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, dat lees je in 25, vers 25, lees maar eens. Een dader van het werk, wat zal hij zijn? Hij zal zalig zijn in wat hij doet. En dat is heel belangrijk, broers en zussen, dat we dat weten. Want wat Jacobus hier vertelt, dat is niks nieuws. Dat staat in het Oude Testament, meermaals. Favoriete boek of favoriete passage van Christophe, had ik in naar Jozua. Heeft die passage al regelmatig aangehaald, Jozua. Wat dat Jacobus hier zegt, dat een dader van het werk zalig zal zijn, en wees daders van het woord. Ik geloof persoonlijk dat hij daarmee naar dat hoofdstuk in Jozua 1 refereert, als God hier persoonlijk spreekt tot Jozua. Lees ik even vers 7. Dat zegt God persoonlijk tegen Jozua. Wees sterk en zeer moedig. Door wat? Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet. Met andere woorden, door nauwlettend te handelen, door een dader te zijn van Gods woord. Jacobus zegt dat in vers 22. En wat zegt God verder in vers 8? Lees maar een keer welke invloed een dader van Gods woord zal hebben in jouw zoals leven. Vers 8. Dan, immers, zegt God, zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dat is ook min of meer hetzelfde wat Jacobus zegt in vers 25. Een dader van het werk zal zalig zijn in alles wat hij doet. Dus broers en zussen, daar wil ik vooral bij stilstaan deze morgen. Het is doen die veel belangrijker is dan het weten. En het is natuurlijk noodzakelijk. En het is natuurlijk goed dat we weten wat er in de Bijbel staat. Maar het is veel beter dat je doet wat er in de Bijbel staat. En de Heere Jezus heeft het daar natuurlijk ook over. Ja? De Heere Jezus zegt het als volgt. Moet er niet naartoe gaan. Maar in Johannes 13, vers 17, zegt hij het volgende. Als je deze dingen weet, zegt hij, en dan? Zalig ben je als je ze ook doet, zegt hij. Met andere woorden, weten in de Bijbel is goed, maar het is niet genoeg. Wil je zalig zijn in je dagelijks leven, en je doen en laten, wil je doel niet missen als christen, dan zegt de Heer Jezus, dan moet je wat je leert ook gaan praktiseren in je leven. En dan zal je die bijzondere genade ontvangen van God in je leven. Ja? Daders van Gods woord zullen zalig zijn in wat ze doen. De Heer Jezus zegt, zalig zal je zijn. Niet alleen als je deze dingen weet, maar als je ze ook doet. En natuurlijk zegent God elk kind van hem. Natuurlijk, ja. Dat weten jullie. Maar er is een zeer uitzonderlijke, bijzondere zegen weggelegd voor de kinderen van God, die daadwerkelijk gaan doen en leven naar wat ze leren en begrijpen in de schrift. En weet er iemand toevallig wanneer de Heer Jezus deze woorden zegt? Als jullie dit weten, zalig ben je als je ze ook doet. Weet er iemand wanneer de Heer die woorden zegt? In welke context? Wat had hij zo pas gedaan als zijn discipelen? Hij had alle voeten van elk van zijn discipelen gewassen. Zie je dat? Wat zegt hij? Vlak daarna, jullie weten dit, maar zalig, zegt hij, ben je als je het ook doet. Dus in welke context staat dat vers? In het dienen van je broers en je zussen. Je moet dat een keer voorstellen. Jezus wast de voeten, een heel veel werkje, van zijn discipelen. En dan zegt hij, zalig ben je. Niet alleen als je het weet, maar je moet dat ook doen. Dus, het doen van Gods woord refereert hier in de context van het dienen. Ja, dienen, broers en zussen. Nu je weet dat je elkaar moet dienen, zegt de Heer Jezus, zalig ben je als je het ook doet. Wie onder jullie wil groot worden, zegt Jezus ook, die zal moeten een slaaf zijn van allen. Dat klinkt raar, hè? Maar als je naar de wereld kijkt, wat zie je in de wereld? Dat de armen en de zwakken de rijken en de groten moeten dienen. Ja, dat zie je in de wereld. Maar in het koninkrijk van God is het precies omgekeerd. Het zijn de groten en de sterken die de armen en de zwakken moeten dienen. Daar is een omgekeerde wereld. Ja? Dus wil je voor God en je naaste echt een zegen zijn, dan zal je moeten veranderen van natuur, veranderen van karakter en een dienende houding aannemen in je leven. Bereid zijn om slaaf te zijn van allen. Of mag ik het een keer anders zeggen? Als je groot wil zijn in het koninkrijk, dan moet je eerst leren klein worden. En ik zeg doelbewust, broers en zussen, leren klein worden, leren dienen, leren slaaf zijn van een ander, want anderen dienen, dat zit niet in ons DNA. Anderen dienen vereist echte nederigheid. Ja. Maar, zegt Jezus, wie bereid is om die nederige houding aan te nemen, die zal gegarandeerd bijzonder genade ontvangen van God. Ja, je moet eens kijken. Moet er ook niet naartoe gaan, maar je moet eens nadenken over die eerste christenen. Welke bijzondere genade God gaf aan die eerste christenen. Ze dienden elkaar van harte. Waarom? Er was niemand die gebrek leed. Als er een nood was, vulden ze die nood in. Er waren mensen die zelfs hun bezittingen verkochten, zodanig dat de anderen de nood ingevuld kregen. En dergelijk gedrag had God natuurlijk gaan bevestigen. En we lezen in Handelingen 4:33 het volgende. Er was grote genade over hen allen. Grote genade. Dus nederigheid ontvangt bijzondere genade. Denk maar aan Stefanus. Stefanus, voordat hij die machtige preek gaf, voordat hij dat sterke getuigenis was voor het Sanhedrin, diende hij eerst in nederigheid de tafels. Een man die vol van de geest was, die vol van wijsheid was, hij diende eerst de tafels. Zie je dat, broers en zussen? Dus nederigheid ontvangt genade. En is dat iets wat wij allemaal niet willen? Die grote genade van God, die bijzondere genade van God in ons leven? Laten we eens naar 1 Korintiërs gaan. 1 Korintiërs 15. Dat is iets, broers en zussen, dat ik ook nu nog maar de laatste maanden heb ontdekt. En ook proef in mijn eigen leven dat de bijzondere genade van God zo belangrijk is in dagelijks leven. En daarom moet ik het eerste keer hebben over genade. Ik zou het willen hebben over nederigheid, dienen, nederigheid en genade. Maar vooral hier over nederigheid te beginnen wil ik iets zeggen over genade. Want dat is een heel breed begrip in Gods woord. Genade. We kennen allemaal wel het vers uit Efeziërs 2:8. Door de genade van God bent u gered. Ja? Maar Gods genade stopt niet bij onze bekering. We worden gered uit genade, maar zijn genade blijft doorwerken na jouw bekering. Gods genade blijft operationeel. Dat blijft actief doorwerken. Kijk maar eens wat Paulus zegt. In vers 10 zegt hij, door de genade van God, 1 Korintiërs 15 vers 10, door de genade van God ben ik wat ik ben. Dat zegt hij, ja, dan heeft hij het hier niet enkel over Gods reddende genade, die hem verlost heeft, die hem tot denken heeft gebracht. Maar lees ik even verder. Door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te verheefs geweest. Integendeel zegt hij, ik heb me meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Dus jaren na zijn bekering, zegt hij dat God met dat Gods genade met hem is. Dus wat doet Paulus hier? Hij beschrijft hier Gods genade als een soort, als je het zo kan noemen, een soort van een actief werkende kracht. Het is Gods tegemoetkoming, dagelijks tegemoetkoming in zijn leven, die hem helpt en bijstaat om zijn bediening uit te voeren. De genade van God. Niet ik echter, zegt hij, maar de genade van God die met mij is. Dat is na zijn bekering, hè, broers en zussen. Dus dat toont hier dat de genade van God veel meer doet dan ons enkel redden, maar ons ook dagelijks bijstaat. Jos heeft het ook gebeden in zijn gebed, dat de genade van God ja, ons zou helpen om te horen. Dat is genade, dat is Gods tegemoetkoming. Als hij die genade niet geeft, krijgen we dat niet. Dus broers en zussen, het is iets dat we brood nodig hebben in ons verdere geloofsleven. Vandaar ook, en ik hoop dat je het nu begrijpt, die veel voorkomende zegenwens in het Nieuwe Testament. Weet je die zegenwens altijd aan het begin van die brieven? Ken je die zegenwens? Voilà, genade zij met u. Mogen de genade van God met u zijn. Je vindt dat bijna in elke brief. Waarom? Omdat die zo broodnodig is in ons leven. Maar wat is genade? We weten het niet zo goed. Ik probeer het ook een beetje uit te leggen. Bijzondere genade, broers en zussen, ga maar een keer naar Hebreeën, hoofdstuk 4. Hebreeën, hoofdstuk 4. Bijzondere genade is iets waar we ons, waar God wil dat we ons naar uitstrengen. Het is daar. En God wil dat we erachter vragen en dat we ons naar uitstrengen. Hebreeën 4:16. Dat wil ik je traag lezen. Dan zegt de schrijver, laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot wat? Hij zegt niet tot de troon van God, maar tot de troon van de genade. Waarom? Opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, zegt hij. En hij gaat verder, waarom? Om geholpen te worden op het juiste tijdstip, zie dat? Dus we moeten naderen tot de troon van de genade. Waarom? om geholpen te worden en genade te vinden op het juiste tijdstip. Dus dat is iets actiefs, dagelijks, in het heden, niet meer in het verleden. Iets waar je beroep kunt op doen. En dat is een opdracht dat hij hier zegt dat we moeten doen. Het is een bevel, het is een opgave om genade niet enkel te vragen, broers en zussen, maar ook te smeken. Weet je dat nog? Paulus zegt dat in Filippenzen 4, dat we moeten bidden tot God, danken en smeken, zegt hij. Dus het is een smeken naar genade en een vragen naar genade, alsof je het echt nodig hebt. Ja? Je moet beseffen dat je het nodig hebt. Je moet erkennen dat je die genade van God brood nodig hebt. En je echt nederig gaan opstellen. Jacobus zegt dat zo'n christen die hem nederig opstelt en beseft dat hij het echt nodig heeft, dat zo'n christen genade zal ontvangen. Jacobus 4. Wat keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt gij zijn genade, zegt Jacobus. Zie je dat? En ik denk, broers en zussen, nu we een klein beetje weten wat dat genade is, wil ik het hebben over nederigheid. Wat is nederigheid? Want ik denk, moest ik een keer alle van jullie naar voren laten komen hier, elk apart, en een keer mijn eigen woorden laten uitleggen wat betekent nederigheid, één voor één. Ik ga het niet vragen, ik moet dat niet doen, maar sta je voor, beeld dat een keer in. En ik denk dat iedereen dat hier zou komen uitleggen op zijn eentje, dat we heel verschillende antwoorden zouden krijgen. De een zou misschien zeggen, ja, nederigheid, dat is bedeesdheid. Zo weinig mogelijk opvallen, je voortdurend op de achtergrond houden, dat is nederigheid. Ja? De ander zou misschien zeggen dat nederigheid een laag gedacht hebben is van jezelf. Hoe minder ik denk van mezelf, hoe nederiger ik ben. Ja? En anderen zullen misschien zeggen, ja, nederigheid, dat is altijd ja knikken, altijd ja zeggen, het is goed, altijd doen wat er gezegd wordt, en alles je laten zeggen, dat is nederigheid, ja, enzovoort. Maar natuurlijk, broers en zussen, is dat niet wat de Bijbel noemt nederigheid. Nederigheid had de Bijbel heel dikwijls gaan contrasteren met hoogmoed, ja. Dus, Jacobus, Petrus zegt dat ook, dat God zich keert tegen de hoogmoedigen, maar genade heeft aan nederigheid. Dus om nederigheid beter te begrijpen, wil ik nog even iets vertellen over hoogmoed. En dan gaan we verder gaan met nederigheid. Ja? Wat is hoogmoed volgens de Bijbel? Wel, je moet er niet naartoe gaan, jullie kennen dat verhaal wel. Ik ga het voorlezen. Het is één versje uit Daniel 4, 29. Nebuchadnezzar, ik ken dat wel. Je staat op het dak van zijn paleis, en hij aanschouwt Hans zijn koninkrijk, vers 29, gaat voorlezen. Dan zegt hij, dan lezen we. Na verloop van 12 maanden was Nebuchadnezzar aan het wandelen op het dak van het koninkrijk, van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei, is dit niet het Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit. Ja, dus wat zegt hij daar? Dat hij alles gebouwd heeft, dat dat allemaal gebeurd is door zijn eigen kracht, zijn eigen sterkte. Dus hier zien we, heel simpel, met een praktisch voorbeeld, wat hoogmoed is. Het is het toeschrijven van alles wat je bent en wat je hebt aan jezelf. Hoogmoed, ten diepste, is het toeschrijven van alles wie je bent en wat je hebt aan jezelf. Dus hoogmoed is een puurste vorm, zegt, alles wie ik ben en alles wat ik heb, is te danken aan mezelf. Het is het compleet uitsluiten van God in alles wat je doet. Ik geef het voorbeeld van mijn oudere broeren. Ik heb nog 2 broers. Mijn oudste broer, die is industrieel ingenieur. Hij heeft een bedrijf, hij heeft een ferme, vette bankrekening en hij heeft 6 of meer tekenaars onder hem. Een succesvol man. Echt waar. En soms kom ik eens samen om te eten. En als het dan toevallig over de dingen van God gaat, zegt hij altijd hetzelfde. Altijd. En dat is, zegt, kijk Luc, God heeft niets te maken met mijn succes, zegt hij, dat ik bereikt heb in mijn leven. Alles wat ik doe, alles wat ik bezit en het geld dat ik heb op mijn bankrekening, dat is alleen maar te danken aan mezelf, zegt hij. Ik heb daar hard voor moeten studeren en ik heb daar hard voor gewerkt. En God heeft daar helemaal niks mee te maken, zegt hij. En inderdaad, dat klopt. In zeker opzicht. Dat is slechts een halve waarheid natuurlijk. Ja, mijn oudere broer weet van niet beter. Maar daar is hij van overtuigd. Eentje dat één keer komt, verandert dat natuurlijk. Maar het spreukenboek zegt dat ook. Dat hard werk, geld, vermogen, vergadert. Dat is waar. Maar hij vergeet die andere helft. Namelijk, dat hoe komt het dat mijn oudste broer al dat dat vermogen kan vergaderen en dat hij zo slim is om in de studie uit te zijn? Wel, omdat God ons zo geschapen heeft, met een verstand, met spieren en pezen en gewrichten. En daarom kunnen we die kracht heel creatief omgaan in ons leven en kunnen we vermogen gaan verzamelen. En dat vergeet mijn oudere broer. Ja? Maar hij weet dat natuurlijk niet. Het is natuurlijk volgens hem allemaal van zichzelf. Maar God heeft ons zo geschapen. En dat, broers en zussen, is heel belangrijk om dat te weten, want dat wil God meteen al aan zijn volk gaan duidelijk maken. In Deuteronomium, laat me een keer naar Deuteronomium gaan. Het is heel belangrijk dat we dat zien. Want daar begint ware nederigheid. Ware nederigheid begint bij het beseffen dat het God is die ons alles heeft. Ja? Kijk maar een keer. Het volk is nog het beloofde land niet in. Het staat op het punt om het beloofde land in te gaan. En in Deuteronomium 8 zegt Mozes daaromtrent iets. Mozes wil hen attent maken op die gedachte, dat dat zeer belangrijk is. Want dat is het begin van nederigheid. Deuteronomium 8, 12. Daar spreekt Mozes en zegt het volgende. Wanneer je dan volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, veel runderen, schapen en geiten krijgt en je hout en zilver toeneemt, vers 17, zeg dan niet in uw hart, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar, wat moet je zeggen? U moet de Heere, uw God, in gedachten houden dat het wat is, dat het Hij is die uw kracht heeft om vermogen te verwerven. En dat geldt voor elk mens, ben je nu gelovig of niet gelovig. Het is God die ons de kracht geeft om vermogen te verwerven, broers en zussen. Omdat hij ons daarvoor de capaciteit heeft gegeven. Hij heeft ons gewoon zo geschapen. En dat beseffen, ja, dat beseffen, want dat is niet vanzelfsprekend, ook niet voor christenen, een diep besef daarvan hebben, is heel belangrijk. Ik heb 37 jaar geleefd zonder God. Ik heb 37 jaar geleefd met die mentaliteit. Toen ik 37 jaar was, de dingen die ik had, dat was allemaal door mij bereikt. Ja? Ik had daar ook voor gewerkt, ik had daar ook heel creatief mee geweest, ik had ook een bankrekening, ik had ook een huis, en dat was allemaal te danken aan mezelf. Ik was precies van diezelfde gedachte als mijn broer. Maar nu zijn mijn ogen open gegaan, en het probleem is dat ik die denkwijze moet loslaten. En dat doe je zomaar niet van de eerste dag op de andere dag. Dat eerste jaar na mijn bekering was ik nog altijd van dat gedacht. Alles wie ik ben en wat ik heb, dat is dankzij mij. Ik was daar nog niet van doordrongen. Dus, wat wil ik zeggen, broers en zussen, die denkwijze loslaten, dat is een opdracht voor een christen. En de Geest helpt ons daar natuurlijk in. Maar dat is een hele opdracht. Het diep tot je laten doordringen, dat je bent wie je bent. En dat je hebt wat je hebt, door God is, pure genade is, dat duurt een tijdje. Het is zelfs zo, dat die denkwijze, dat je als christen daar zelfs weer in kan gaan vervallen. Verschiet niet van wat ik zei, broers en zussen. Wat nog een keer herhalen. Het is zelfs zo dat, nadat je jaren, 10, 15, 20 jaar christen bent, dat je daar weer in kan gaan vervallen. In dat oud denkpatroon. Je blijft er natuurlijk in, maar je kan erin gaan vervallen. Ik wil een keer een heel simpel voorbeeldje geven. Dat Oude Testament, kom ik ermee naar 2 Koningen 18. Je leest hier in 2 Koningen 18 over een man waarvan dat je zegt, wauw. Zo'n diepgelovig man. Dat je zegt, wauw. Wat een geloof en wat een vertrouwen heeft hij in God. 2 Koningen 18. Ken je hem? Hiskia. Lees die keer in vers 3. Welke getuigenis dat Gods woord hier heeft. Hiskia deed wat juist was in de ogen van de Heer. Overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Dus Hiskia wordt door de schrijver hier op gelijke hoogte gezet met David. Een man aan Gods hart. En dan lezen we in vers 5. Hij vertrouwde op de Heer, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet meer was onder alle koningen van Juda. Ook niet onder hem die voor hem geweest zijn. Dus dat was hier blijkbaar de beste koning met het grootste geloof en het grootste vertrouwen in God. Hiskia wandelde in nederigheid en vertrouwen op God. Wat een getuigenis. En deze keer in vers 7. Omdat hij zo nederig wandelde, de Heer was met hem, overal waarheen hij uittrok, handelde hij verstandig. Gods tegemoetkoming, Gods goedkeuring, bevestiging en leiding was over die man. Maar blader is 2 boeken verder. 2 boeken verder, na 2 kronieken. Je moet ik je lezen wat dat we daar, wat dat er daar staat. 2 kronieken, hoofdstuk 32. 2 kronieken 32. Vers 25. Maar Hiskia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was, omdat ze hard hoogmoedig werd. Zie je dat? Raar, hè? Een man die zo vol van God was. Godvrezend, nederig van wandel. Hij vervalt tot hoogmoed. Is dat niet raar? De gedachte van alles wat ik heb en wie ik ben, is te danken aan God, dat was voor Hiskia geen dagdagelijkse realiteit niet meer. Hij verviel opnieuw, langzaamaan, in die oude gedachte, dat alles wat hij had bereikt, dat dat te danken was aan zichzelf. En dat was pas na 15 jaar dat hij God kende. En uiteindelijk heeft hij zich daar moeten van bekeren, dat staat er ook in. Hij heeft zich daarvan bekeerd, omdat hij besefte dat hij niet goed bezig was. Mijn punt is, broers en zussen, deze morgen, als Hiskia al deze dingen deed, die, ja, Hiskia, die zo in afhankelijk leed van God, als zo'n gelovig man al vervalt in hoogmoed, broers en zussen, hoeveel te meer dan wij niet? Ja? Verschiet je daarvan? Je zegt verzekerd bij jezelf, Luc, dat is hier verkeerd wat je zegt. Ik zal nooit niet in hoogmoed vervallen. Ah ja? Oké. Luister een keer wat dat Paulus zegt. Laat ik je naar 1 Korintiërs hoofdstuk 4. Niet vergeten, men allemaal een slecht gedacht van de Korintiërs, maar de Korintiërs, staat erin, en zegt Paulus, waren overvloedig in liefde, in kennis en geloof. Overvloedig waren ze daarin. En Paulus had ze echt van harte lief. Maar je moet een keer luisteren wat dat Paulus zegt. 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 7. Je had ze lief, en hij zegt dat hier liefdevol, hè? Maar het is een serieuze berisping, hoor. Wie denkt u dat u bent, zegt hij, bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is. Tja, hij zegt dat hier wel tegen christenen, hè? Dus Paulus moet zijn broers en zussen er weer aan herinneren dat alles wat ze hebben en wie ze zijn, dat geschonken is. Lees maar een keer, nogmaals. Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is. Alles is u geschonken, zegt hij. Waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? Hoor u dat, broers en zussen? Dat is gericht aan diepgelovige christenen, die overvloedig waren in geloof en in liefde. Identiek hetzelfde gedrag als Hiskia. Hoor u dat, broers en zussen? Dat is, moet oppassen, hè? Als de christenen in Korinthe dat al tegenkomen, hoeveel te meer ook wij niet. Denk je dat je geen gevaar loopt voor hoogmoed? Denk dan maar nog eens anders, hoor. Haal ik je naar Jacobus. Hij zegt dat ook. In hoofdstuk 4. Deze brief is ook gericht tot diepgelovige christen. En in hoofdstuk 4, vers 16, dan zegt hij dat ze roemen in hun hoogmoed. Zie je dat? Maar nu roemt u in uw hoogmoed, zegt hij. Waarom zou hij dat zeggen? Dat zijn ook diepgelovige mensen, hè? Broers en zussen, ik spreek voor mezelf en ik weet dat jullie daar ook mee worstelen, maar als je al een tijdje christen bent en Gods zegen en leiding geniet, dan ga je denken dat dat allemaal vanzelfsprekend is na een tijdje. Wist je dat? Het is zo zelfsprekend. Ja, God geeft mij lief en hij zal me nooit niet in de steek laten. En dat is ook waar. En hij zal me zegenen. En weet je wat dat gevolg is? We gaan niet meer gaan smeken naar die genade. We hebben het gevoel dat we die genade niet echt zo mee nodig hebben. En dat is het probleem. Als je niet smeekt dagelijks naar Gods genade, dat allemaal, dat je gewoon denkt dat Gods, dat allemaal normaal is. En dat is het begin, broers en zussen, van het pad naar hoogmoed. Het is daarom dat het zo belangrijk is dat we ons moeten uitstrekken naar de troon van de genade waar we hulp vinden, zegt Paulus. Ik ga nog iets zeggen. Alle van ons, als je dat nu gelooft of niet, hebben ook perioden in ons leven dat we tot hoogmoed vervallen. Alle van ons hebben dat, iedereen. Omdat we na een tijdje zijn gaan denken dat Gods genade vanzelfsprekend is. Ja? En daarvoor wil ik ons allemaal samen waarschuwen. Dus nederigheid, broers en zussen, is geen lage dunk hebben van jezelf. Nee, het is geen slaafse houding aannemen. Ware nederigheid begint bij het erkennen dat je dagelijks de genade van God nodig hebt. En dat je beseft, heel goed beseft, dat wie je bent, Gods genade is, en wat je hebt, Gods genade is. En dat hij het ook zo kan wegnemen. Dat is nederigheid. Beseffen, dat is nederigheid. Het is van de Heere Jezus dat we het leren, want de Heere Jezus wandelde in die genade van God. Wat zegt hij? Je moet er niet naartoe gaan, maar in Matthäus 29, dan zegt hij, leer van mij, zegt hij, want ik ben nederig van hart. Moest de Heere Jezus nooit zo in afhankelijkheid van die genade geleefd hebben van God, dan zou hij zijn bediening nooit hebben kunnen volbrengen. Wat zegt hij? De zoon kan niets uit zichzelf, zegt hij. Zie je dat? Niks kan hij uit zichzelf. Omwille van zijn diep besef dat hij God brood nodig had, elke dag, daarom kon hij zich zo focussen op het welzijn van zijn naaste. Zie je? Want God keert zich tegen de goden, maar aan nederigheid schenkt hij zijn genade. En Jezus heeft het ons voorgetoond wat nederigheid is. Het is wandelen in een diep besef dat je elke dag, voor wat dat het ook is, Gods genade nodig hebt. En daarom kon hij zichzelf wegcijferen, omdat de genade van God hem ondersteunde. Jezus heeft het ons voorgetoond. En broers en zussen, als wij elkaar willen dienen op een manier zoals Jezus heeft gediend, dan zullen we moeten leren om nederig te wandelen en afhangen van die bijzondere genade. Ik sta hier deze morgen, ja, en ik beken dat eerlijk, het is nog altijd een groot voorrecht om Gods woord te mogen spreken en jullie te mogen dienen, dat is een groot voorrecht. Maar de laatste tijd besef ik meer en meer, tot mijn eigen schande en schaamte, dat ik meer kan dienen, dat ik veel meer kan betekenen voor anderen. Maar weet je waarom dat niet zo is in mijn leven? Dat ik heel veel denk aan mezelf. Ja? Ik kies heel veel voor mezelf, tot mijn eigen schande en schaamte. Dat is zo. En ik weet dat jullie ook zo zijn. Dat is gewoon onze natuur. Iemand dienen zit niet in onze natuur. Stel jezelf eens de vraag, broers en zussen. God wil ons meer en meer gaan veranderen naar het beeld van zijn zoon. En wat wil dat zeggen? Dat we meer en meer in ons leven mogen zien dat we anderen dienen. Stel ik hier heel eerlijk de vraag deze morgen. In hoeverre heeft God mijn leven zo geleid dat ik anderen dien? Denk daar een keer over na. Waar zijn de mensen die ik momenteel dien? Of verdiend heb? Denk daar een keer over na. In hoeverre focus ik mij momenteel op het welzijn van een ander? In hoeverre ben ik nuttig voor een ander? En wat doe ik in feite? Waar anderen geestelijk of menselijk beter van worden. Ik vond het mooi deze week van Germain om gewoon een voorbeeldje te geven. Hè. Met Patrick, je moest naar het ziekenhuis, je hebt het allemaal gelezen. Maar wat moet er gebeuren? Er moet een opoffering gebeuren. En Germain heeft daar haar hele middag moeten voor wegdoen. Ze kon met de fiets gaan rijden. Maar weet je wat ze zei bij zichzelf? Ik ga het doen. Dat ze weet dat ze de dienende houding moet aannemen. Ja? En het kost haar. Om nu maar een voorbeeld te geven. Ik wil dat erbij smijten. Zie je dat? Het is niet denken aan jezelf, maar denken aan een ander. En ik weet, broers en zussen, dat we allemaal en willen veranderen. Ja? Maar willen is niet genoeg. De Heer zegt het. Als je deze dingen weet, zegt hij, zalig ben je als je ze ook doet. Ik wil afsluiten. Onlangs kwam er weer al een sterk verlangen in mijn hart. Dat gebeurt frequent bij mij, zo om de paar maanden, zeg maar. Dat ik echt weer wilde uitgaan. Het evangelie uitdragen, weet je wel. En dan bid ik altijd tot God en zeg, Heer, alsjeblieft, stuur me, zend iemand naar mij of stuur me naar iemand. Ik voegde er heel specifiek bij, ik weet dat nog heel goed. Ik zeg, liefst in Dixmuiden. Dat was ongeveer een maand of drie geleden. Ik ben daar regelmatig, sinds ik in Dixmuiden woon. Maar vroeg het wel, stond er wel op. In Dixmuiden, alsjeblieft. Goed, ik was aan het wandelen, ja. Ik had daar nog maar pas gebeden. 3 uur later kreeg ik een sms. Van wie? Ik weet niet of je hem kent. Van Johan van Dixmuiden. Dat is een evangelist. En ja, ik ga daar regelmatig om te spreken. En Johan, die zei tegen mij, Luc, in een sms, ik heb hier een vriend van mij, een zekere Miguel. En die komt elke vrijdag bij mij thuis. Hij heeft een hart voor hem. Dat is al een hele tijd. En hij zegt, Luc, ik weet dat jij getrouwd bent met de Filipijnse. Miguel is ook getrouwd met de Filipijnse. En ik denk dat jij dat goed bij zou passen. Weet je wel, ze komen altijd samen, ze drinken pinten zo, weet je wel. En ze babbelen zo van alles en nog wat. En zegt hij, Luc, kom daar ook bij. Ja, oké. Okay. Wat denk je dat ik gezegd heb? Ik wist meteen al wat er zou volgen. Hè? Wat? Als je er naartoe gaat, wat moet je doen? Ah ja, je moet doen zoals Germain. Je moet nee zeggen tegen jezelf en je moet ja zeggen tegen een ander. Er zijn twee mensen die blijkbaar... dat ik blijkbaar tot zegen zou kunnen zijn. Dus, ik zag het al aankomen, weet je wel. Daarin boven weet ik al op voorhand dat als ik daar naartoe ga, dat je daar gaat horen over al de ellende en miserie van ja, de persoon waarvoor je zit. Ja, en ik kon dat heel gemakkelijk afwimpelen. Och, vrijdag, weet je wel, dit of dat, kan altijd wel een uitvlucht zoeken. Maar ik had nog maar 3 uur voordien gevraagd aan God. En God zegt, vraag en het zal je gegeven worden. En je had het me gegeven. Maar wat moet ik doen? Moet ik zeggen nee? Ik kon dat, hé. Maar ik was aan het denken, Luc, wat ga je nu doen? Ga je altijd horen en luisteren en nooit niet doen? En ik zeg, voilà, ik moet eerlijk bekend, het was een beetje tegen mijn gedacht. Echt waar. Maar ik moet zeggen, nu is het niet meer tegen mijn gedacht hoor, dat ik daar naartoe ga. Sindsdien komen we, het is nu al een paar maanden dat we samenkomen, elke vrijdag. En ja, het akkoord, we drinken pinnen. Ja, er is daar niks mis mee. Met mate. Met mate. Ja, ik rij met mijn fiets naar huis. Maar dat mag. Mag dat niet? Mag dat niet, Heidi? Mag je geen pin drinken? Ja, maar natuurlijk. Maar, ja. Maar ik drink pinten in het begin van de avond. En, we zitten dan meestal 3-4 uur samen. Hè. En, achter 2 uur, begin ik dan cola's te drinken. Maar dat is waar, Johan heeft me dat gezegd. Dat ik kan boete oplopen. Ik weet het. Maar, het is mijn mate. Hè. Maximum dat gedronken is 2 pinten. En de anderen ook. Van hem zijn het zwaarder, het zijn leffers. Maar Kijk, broers en zussen, je weet wat ik bedoel. Hè? Je gaat er tegen je hoesting naartoe. Maar eens je er bent, wat gebeurt er? God maakt dat helemaal anders. En ik weet niet wat dat er dan gaat gebeuren. Ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel, ik moet er wel zijn. En het is mij tot de zegen, hoor, ik kan het je zeggen. Het is niet speciaal ik die een zegen moet zijn of die de ander moet bekeren, hoor. Ik word er door gezegend. En Johan wordt er door gezegend en Miguel wordt er door gezegend. Of hij zich bekeert, dat doet er niet toe. God is bezig. Ik weet dat ik dat moet zijn. Luister een keer wat C.S. Lewis zegt. Als het gaat over nederigheid. Ware nederigheid is niet minder denken van jezelf, het is minder denken aan jezelf. Ware nederigheid is niet minder denken van jezelf, het is minder denken aan jezelf. Onthoud dat goed, broers en zussen. Vraag het een keer aan God en hij zal het je geven. En zeg niet nee, zeg ja. Dat is wel eens tegen je gedacht. Kijk een keer naar het leven van de Heer Jezus. Wat zegt hij? Leer van mij, want ik ben nederig van hart. En de Heer Jezus kon net zoals ons gedaan hebben. Hij wilde ook leven. Hè? Hij had een job, hij wilde leven. Hij wilde niet sterven aan een verschrikkelijke dood aan een kruis. Hij wilde leven. Hij was bang van het kruis. Maar wat zegt hij op een gegeven moment? Het is niet mijn wil dat telt, zegt hij. Het is de weldoen van de Vader, zegt hij. Zie dat? Ik kan ook gekozen hebben voor zichzelf. En wij, broers en zussen, moeten hem daarin volgen. In de kleine dingen. Niet kiezen voor jezelf. Maar kies voor de ander. Omdat Jezus voor een ander gekozen heeft, daarom staan wij hier en zitten wij hier deze morgen. Zijn we gered? Probeer dat ook een keer in je eigen leven, broers en zussen. Nogmaals, we weten dat allemaal wel. We hebben het al 1000 keer gehoord. Maar de Heer vraagt dat we het ook doen. Zalig ben je, zegt hij, als je het ook doet. En alle van ons moeten daarin veranderen, broers en zussen. Dus laten we daar ook deze week punt van maken. Laten we dat vragen aan God en kijk eens wat hij gaat doen. Tot daar.